gekomen aan hoofdstuk 6. En dat is een gedeelte dat staat in een wat langer gedeelte. Wat spreekt over onze wandel. En ik denk dat dat best wel aansprekend is. Dus wij willen vanavond eerst een stukje lezen uit hoofdstuk 6. En dat doe ik dan voor u vanuit de Nederlandse concordante vertaling die wij hebben. Het boekje met de mooie oranje-grijze omslag. En als u dat nog niet heeft, het boekje met 6 brieven van Paulus erin, dan raad ik u aan om dat op een of andere manier te verkrijgen. Want het is bijzonder fijn om daaruit te lezen, omdat die tekst toch veel scherper zit op de grondtekst. En ik denk dat het fijn is om eerst met elkaar te beginnen met gebed en daarna een stukje te lezen. Zullen we dat doen? Zullen we de Heer bidden? Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rondom dat woord van u, Vader. Dank u wel dat dat bijzondere evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen ons heeft geroepen. Vader, u heeft dat gedaan door die woorden van Paulus heen. Dank u wel dat we geroepenen zijn van Christus Jezus, dat we horen bij het lichaam van Christus, dat unieke wat u uitroept in deze tijd. Vader, met een bijzondere bestemming, dank u wel dat u ons daarop voorbereidt, op toebereidt. En we staan in de genade, Vader, we staan in de school van de genade, zou ik zeggen, dat ieder van ons op weg bent. Dank u wel dat we vanavond ook verder willen nadenken, Vader, aan de hand van Galaten 6 over onze wandel als gelovigen. Vader, geef daarin wijsheid om iets van uw woord duidelijk te kunnen maken. Geef leiding door uw geest, Vader, en geef ons een luisterend hart, opdat we die woorden van u in ons hart mogen sluiten en zo ons leven daardoor verandert, dat we mogen wandelen in overeenstemming met dat woord van u, met die geest van u. Vader, dank u wel dat u ons zo voedt en koestert met die liefde van u. Wil ons ook zo vanavond daarin genadig nabij zijn. Dank u wel, Vader, dat u ons zo wilt opbouwen. En mag het zijn alles, boven alles uit, tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen dan met elkaar vanaf vers 1 in Galaten 6. En er staat: broeders, ook ingevallen mens wordt gegrepen door enige krenking. Brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid, op jezelf letten, opdat ook jij niet beproefd wordt. Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen lading dragen. Hij echter die onderricht ontvangt in het woord, laat hem die onderricht geeft delen in al het goede. Dwaalt niet. God laat zich niet minachten, want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest eonisch leven oogsten. Laten wij echter, terwijl wij het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn. Want in de juiste era zullen we oogsten, indien wij niet verzwakken. Dus dan bewerken wij, als wij die era hebben, het goede voor allen, maar allermeest voor de gezinsleden van het geloof. Tot zover dit stukje uit Galaten 6. En wat toch een heel fijn stukje is, denk ik, waarin we zo praktisch naar ons toe krijgen wat de geest uitwerkt. En we lezen nu in een wat langer gedeelte van deze brief, wat Paulus eigenlijk al begonnen is in vers 13 of vers 16. En dat stukje gaat over onze wandel in de vrijheid, onze wandel in de liefde. Dienen van elkaar door de liefde, hè, dat klinkt in dat 13e vers van hoofdstuk 5. Hè, dient elkaar als slaaf door de liefde. En in vers 16 staat ook: ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Dus dat is voor ons, hè, wat onze richting is als gelovigen. Hè, die wandel in de geest. En wanneer wij wandelen in de geest, dan volbrengen we automatisch niet de begeerte van het vlees. Hè, dat is, het is het een of het ander. Goed, in hoofdstuk 6, dan hebben daar net wat woorden geklonken aan het eind van hoofdstuk 5. En die wil ik toch even meenemen, omdat het toch inleidend is op wat in die eerste versen van hoofdstuk 6 staat. En er staat, wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en begeerten. Dus daar klinkt de boodschap van het kruis, om het zo maar te zeggen. En dat staat ook in de als een feit, hè. Wij zeggen dan wel eens die doorlopende tijdsvorm, maar het is eigenlijk een feit. Hè. Er wordt een feit uitgedrukt in dat werkwoord. Dat kruisigen van het vlees, dat is dus een feit. En dat is dagelijks. Hè. Dat is niet iets van alleen gisteren, het is geen voltooid verleden tijd. Maar dat is iets wat dagelijks, hè, waaruit wij dagelijks leven, om het zo maar te zeggen. Wij kruisigen het vlees. En daarmee laten we ook zien welke plaats het vlees eigenlijk verdient. Dat is die aan het kruis. Tezamen met Christus gekruisigd. En daar zouden wij het vlees dan ook zien. Romeinen 6 spreekt over rekenen. Hè? Reken jezelf dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Nou, dat rekenen, dat klinkt ook nadat het kruis heeft geklonken, hè, in Romeinen 6. Romeinen 6 vers 6. Wij erkennen dat die oude mensheid tezamen met Christus mede gekruisigd is. En als resultaat daarvan rekenen wij dat wij dood zijn voor de zonde. Daar rekenen wij mee, hè, dat is ook een feit. En zo rekenen wij ook hier in Galaten 5. Wie nu van Christus Jezus zijn, nou dat zijn wij als gelovigen. We zijn van hem, hè, we zijn zijn eigendom, we horen bij hem, bij zijn lichaam. En dan staat er, wij kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en de begeerten. En je zou kunnen zeggen dat is de beste manier is het vlees volstrekt, maar dan ook volstrekt te negeren. He, iets negeren is de beste manier om iets te bestrijden, om het zo maar te zeggen. Niet dat wij tegen ons vlees moeten gaan strijden, want dat is een hopeloze strijd, die ga je altijd verliezen. Maar wel volstrekt negeren. He, dat vlees, dat doet niet anders dan begeren. En dan door de kracht van de geest, of in de kracht van de geest van God, die begeerte als het ware links laten liggen, daar niet op ingaan, dat kun je alleen door de kracht van de geest van God. Die oude mens kan dat niet, die moet daarop ingaan. Maar als je een nieuwe mens bent in Christus Jezus, en dat zijn wij, we horen bij die nieuwe mensheid, hè, naar Efeze 4 en 2, dan kunnen wij in de kracht van de geest die hartstochten en die begeerten links laten liggen. He, laten voor wat ze zijn, volstrekt negeren zou ik willen zeggen. En dat is eigenlijk, he, kort gezegd, de strekking van dat kruisigen van het vlees. En dan moeten wij ook binnen het kader van de Galatenbrief ook denken aan het vrome vlees. En wat bedoel ik daarmee? Het vrome vlees wil namelijk de wet houden, wil zich onder de wet plaatsen, wil de wettische voorschriften in acht nemen, wil wettisch leven. En die vroom vlees probeert dat uit alle macht. Maar ook dat zouden we negeren. En dat klinkt misschien wel vreemd. Dat klinkt misschien wel vreemd. Maar in Galaten 5 heeft ook geklonken dat wij geroepen worden om in de kracht van de geest te wandelen in de liefde. Dient elkaar als slaaf door de liefde, zegt Paulus. En die liefde, dat is de liefde van God. En als je leeft door de geest, dan is dat automatisch leven door die liefde van God. Want die geest werkt die liefde van God in ons uit. Hè. Het is de geest van de liefde. God is liefde. En als hij zijn geest in ons geeft, dan werkt in ons ook zijn liefde. En dat gaat eigenlijk boven, ik zou willen zeggen, dat gaat eigenlijk ver boven de wet uit. Want in Galaten moeten we goed de achtergrond van de Galatenbrief in de gaten houden. Dat Paulus spreekt over het verschil, het diepgaande verschil tussen een leven onder de wet en een leven in genade, een leven door de geest. En die geest is ook heel ontzettend belangrijk, want als wij bijvoorbeeld kijken naar 2 Korinthe 3, dan staat daar dat het oude verbond, ja, mag ik zeggen dan nog steeds de wet, hè, om dat woord maar te gebruiken, dan is dat een bediening van veroordeling. En dat is ook wel belangrijk in verband met de teksten van vanavond die we gaan bespreken. En die wet is ook een bediening van de dood. He, dat zijn allebei woorden die in 2 Korinthe 3 staan. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn woorden uit de schrift die ik nu aanhaal. En daartegenover zet Paulus de bediening van de geest in 2 Korinthe 3. De bediening van de geest. En dan zegt hij ook, waar de geest van de Heer werkt, daar is vrijheid. Daar is dus niet een wettisch leven onder de wet, maar daar is vrijheid. Daar leef je in de vrijheid van de genade. Kijk, en dat zijn notities, dat zijn facetten die we, als we ook gelaten bespreken, mee moeten nemen in ons denken, in ons hart. Want dit zijn de woorden die Paulus zelf gebruikt en Paulus kon het weten. He, die was zelf onder de wet geweest. Dus dat kruisigen van het vlees, daar moet u dus ook die notitie bij bedenken van dat vrome vlees, he, wat graag onder de wet wil leven, wat graag wettische voorschriften wil houden. En dan maar al te graag ook daar, als het ware, als een prestatie bij God in rekening wil brengen. Dat kan niet, want wij leven in genade. En dan valt er geen enkele verdienste voor ons in te brengen. En dan zegt Paulus, indien wij leven in de geest, dus dat is een leven in de vrijheid van de geest, vrij om de ander te kunnen dienen, vrij om God te kunnen dienen, hè, dan zijn je handen en voeten vrij om hem te dienen. En dan leven wij in de geest en dan volgen wij in de geest ook de grondregels op. Filippenzen 3 vers 16. En Paulus heeft in deze brief diverse keren gesproken over de grondregels van de wereld. He, dus dat is eigenlijk religie. Dat zijn religieuze voorschriften. Wetten en regels waar je aan moet voldoen. Maar hier gaat het over grondregels die te maken hebben met de geest van God. Ik zou willen zeggen de grondregels van de nieuwe schepping. Niet langer de grondregels van deze wereld, want dat is de oude schepping, maar de grondregels van de nieuwe schepping. En als je nu kijkt naar die grondregels, dan hebben we daar misschien al toch even bij stilgestaan, maar ik denk dat het goed is om dat toch weer even terug te halen in onze herinnering. Want als het gaat om onze wandel, wat zijn dan onze grondregels? Nou, die kunnen wij terugvinden natuurlijk in de brieven van Paulus. Hè, die grondregels van de nieuwe schepping. Dat is Galaten 5, hè, vers 14. Liefhebben zul je je naaste als jezelf. Dat was de eis van de wet. De Jood bleek daar in het vlees niet aan te kunnen voldoen. Maar wij kunnen in de geest, door de kracht van de geest, kunnen wij wel wandelen in de liefde. En dan is het ook niet meer onze eigen kracht, maar dan is het zijn kracht in ons. Dat is zo'n grondregel van die nieuwe schepping, hè? Die liefde van God. Daar gaat het om die hoge, belangeloze liefde van God. Die niet zichzelf, maar de ander op het oog heeft. Eerst de ander met een hoofdletter en daarna de ander met een kleine letter. Hè? Dus ook elkaar. En leven in geloof, dat is ook zo'n grondregel. Wij leven in geloof, niet uit de werken van de wet. Dat is ook zo'n grondregel. Leven in geloof. Wij wandelen in geloof, niet in wat wij waarnemen. Dat is belangrijk, dat zijn die geestelijke principes van de nieuwe schepping. En een andere belangrijke grondregel voor ons is Filippenzen 2, vers 3 en 4. En daar zullen we vanavond ook nog wel verder op terugkomen, hoor, want dat is ongelooflijk belangrijk. Dat zijn voor ons echt de hoofdpunten voor onze wandel. Dat wij niets doen uit tweedracht of eigendunk. Maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Nou, ga er maar aan staan als mens. Dat kun je niet vanuit jezelf als mens. Maar dit is dan ook iets dat God in ons werkt door zijn geest. Hè? In ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belang, maar ook op dat van ieder ander. Dat is ook zo'n belangrijk grondprincipe. Hè? Welk belang hebben wij nu op het oog als gemeenteleden? Is dat het belang van Christus Jezus? Of is het ons eigen belang? En soms, hè, moet je goed uitkijken bij jezelf. Van waarom doe je de dingen nu? Is dat nu jouw eigen belang? Of dien je daarin het belang van Christus Jezus? Hè, is dat tot opbouw van de gemeente? Een belangrijk principe hoor. En een andere belangrijke grondregel, dit zijn er maar een stuk of vijf, maar je kunt er nog wel meer noemen natuurlijk, maar dit zijn wel hele belangrijke. Wees bedacht op dat wat boven is, niet wat op de aarde is. Dat is ook zo'n belangrijk principe bij Paulus. Hè? Gezind zijn, bedacht zijn op dat wat boven is, waar Christus is. Daar, hè, boven, daar is onze, hè, daar is onze belangstelling, daar is ons domein, daar is onze plaats die we hebben in Christus Jezus. Nou, dat zou ook onze gezindheid zijn, hè? Dat we daarop bedacht zijn. En vele gelovigen, ook vandaag aan de dag, vele christenen, zijn meer op het aardse gezind, helaas, helaas. En dat constateerde Paulus met verdriet. En dan nog zo'n belangrijke is, wat in Efeze staat, maar daar willen we vanavond ook nog wel wat dieper op ingaan. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus Jezus jullie genade schenkt. Nou, dat is ook een bijzonder fijne grondregel, hè, dit. Een bijzonder belangrijke, maar bijzonder fijn ook. Hè, dat we leren in het evangelie om in genade met elkaar om te gaan. En dat gaat heel ver, dat gaat heel diep. En dan, ja, dan, dat gaat veel verder dan jezelf, hè. Dat betekent ootmoedige gezindheid. En dat zijn zo van die belangrijke grondprincipes, die grondregels van de nieuwe schepping. En dat is zo radicaal anders dan die grondregels van deze wereld, hè. Daar gaat het om religie, religieuze regels waar je aan moet voldoen. Allerlei voorschriften, allerlei conventies waar je aan moet houden enzovoort. Dat is allemaal, heeft allemaal te maken met deze aarde, met ons vlees. Maar hier, wat we genoemd hebben, die vijf punten, dat zijn die grondregels van de geest, van de nieuwe schepping. En ik denk dat dat hele belangrijke grondprincipes zijn, als het gaat om wat wij lezen, ook in Galaten 6. Hè. Maar voorbereidend op Galaten 6 vers 1, zegt Paulus ook nog, in vers 26 van Galaten 5, hè, dan zitten we helemaal in dat tekstverband, want je moet altijd de dingen in zijn tekstverband lezen, hè, in de schrift. Dan staat er, laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En weer die achtergrond van de Galatenbrief, als het gaat in een omgeving van wet, een wettische omgeving, dan heb je deze dingen. Dan worden mensen snel aanmatigend tegenover elkaar. Want dan kunnen zij, hè, als er wetticisme heerst, dan kan de een de ander met de regels in de hand zeggen van, joh, jij hebt het daar fout gedaan of jij hebt dat niet goed gedaan. En zo een veroordelend vingertje wijzen. Hè. En dan ben je eigenlijk, als je dat doet, hè, dan ben je eigenlijk aanmatigend bezig. En dat woord aanmatigen kennen we misschien niet zo, dat gebruiken we misschien niet zo vaak. Maar kijk, als je iets aanmatigt, dan verhef je in feite op hetzelfde moment boven iemand anders. En als we als gelovigen zijn, dan zijn we allemaal op hetzelfde vlak. Hè? We zijn allemaal leden van het lichaam. En die leden van het lichaam, die hebben allemaal een eigen plaats. Maar de een is niet zo boven de ander geplaatst. We kennen één Heer, één hoofd, Christus Jezus, en die is boven ons geplaatst. En wij staan allemaal onder hem. Dus wij kunnen niet iets aanmatigen alsof wij boven die ander staan. En het probleem als gelovigen wettisch worden, is dat ze met de regels elkaar als het ware aan gaan wijzen van jij hebt dat fout gedaan of jij hebt dat niet goed gedaan. Of hè, op het moment dat je dat de ander daarmee misschien heel hard confronteert, ga je ook boven die ander plaatsen. Want automatisch zeg jij van ja, ik doe het beter, want jij hebt die fout wel gemaakt, ik niet. Maar als we onszelf zien in het licht van de genade, dan zou dat eigenlijk direct uit ons hart weggaan, denk ik. Omdat als je beseft wat genade is, dat jij daar helemaal niets voor hebt kunnen doen. Maar dat je alles ontvangen hebt van de Heer. Zoals Paulus ook tegen de Corinthiërs zegt, wat hebben jullie wat jullie niet hebben ontvangen? Dat is een retorische vraag, hè? Uit 1 Corinthië 4. Ik ken die tekst wel, denk ik. Hè? Al wat wij hebben, dat hebben wij mogen ontvangen. Dat is genade. En dat geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. Is evenveel gezegend met iedere geestelijke zegen in Christus te midden van de hemelingen. Dat geldt voor ieder lid van het lichaam. En natuurlijk gaat de Heer dan met ons op weg en dan in de praktijk gebeuren er allerlei dingen. Zijn we mensen en steekt ook soms die oude mens nog de kop op. En dan gebeurt dat wat in Galaten 6 vers 1 staat. Hè? Dat kan zomaar gebeuren. Maar Paulus zegt in 5 vers 26 nog heel even, laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Dat kan zo snel onder gelovigen gebeuren. Dat je elkaar uitdaagt. He, dat de een die iets beseft van genade en de ander die leeft met regels of wat dan ook, dan kun je elkaar niet uitdagen, maar dan is het zaak om voor de ander te bidden, voor elkaar te bidden en op die manier daarmee om te gaan. Hè? Elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Hè? We kunnen ook niet een plaats die God aan iemand gegeven heeft in het lichaam van Christus, en die doet misschien bepaalde dingen, en een ander doet weer andere dingen, dan kan het maar o zo snel zijn dat de enige gelovige eigenlijk benijdt wat die ander doet en wil graag liever zelf in die plek staan. Maar zo regelt de Heer op dat moment dat niet. Ieder heeft zijn eigen plek. En totdat de Heer duidelijk maakt dat het anders moet. Maar dat is een weg van wachten, zoeken, bidden, nog een keer bidden, wachten, geduld hebben. En dan zal de Heer langzaam duidelijk maken wat je plek is in het lichaam van Christus. Hè, maar we kunnen niet benijden, hè, zoals het in de politiek gaat. Dan in de politiek zijn mensen, allerlei mensen bezig en dan gaat het vaak om macht. He, mensen willen graag zelf in het plus zitten en daarom voeren ze oppositie. En dan proberen ze dan bij de volgende verkiezingen genoeg kiezers te krijgen, zodat ze zelf op het plus kunnen zitten. He. Ze benijden die mensen die dan de macht hebben, maar ze willen graag zelf de macht hebben. Zo gaat het vaak in de politiek. He. Dat is typisch menselijk. En ja, in het lichaam van Christus zou dat anders zijn. Zou dat anders zijn. Maar je kan dus niet elkaars positie benijden, hè? Dat is elkaar uitdagend, elkaar benijdend, zegt Paulus. Nou, dat is dus een negatief gesteld, hè? Niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En in hoofdstuk 6 vers 1 zegt Paulus dan, broeders, dus hij spreekt de gemeenteleden aan, ook in geval, stel wanneer dat gebeurt, een mens, dat kan een gelovige zijn, maar u ziet dat het hier algemeen wordt gesteld, een mens. Dus het zou zelfs ook nog, als het op je pad komt, buiten de kring van gelovigen zijn, maar laten we ons beperken tot de kring van gelovigen. Ook in geval een mens wordt gegrepen door enige krenking. En dat is iets wat zomaar kan gebeuren. Dat de een de ander krenkt. En dat kan gebeuren door dat wat we net gelezen hebben met elkaar. De een kan aanmatigend zijn tegenover de ander en daarmee die ander krenken. Misschien zelfs al zonder dat die een het beseft. Ik denk dat het ook vaak zo gaat, zonder dat het beseft wordt. Dat iemand de ander daarin krenkt. Hè, dat, en het woord wijst erop, staat eigenlijk tevoren grijpen. He, van tevoren grijpen is eigenlijk het letterlijke woord in de grondtekst. Het lijkt erop dat het iemand is die waarschijnlijk daarvoor al vaker dat gedrag heeft vertoond en dat doorgaat en dat wordt krenkend. Dat gedrag wordt krenkend voor, naar de anderen toe. En dat is dan een moeilijke situatie. En dat gebeurt natuurlijk regelmatig in het lichaam van Christus. En dan is het punt van, hoe ga je daar dan als gelovige mee om? Nee, om het maar op wat hedendaagse te zeggen. Hè? Nou, Paulus die schrijft dan, brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht. En hierin zie je eigenlijk hoe Paulus dit dan beantwoordt. Hoe ga je daar nou mee om met zo'n krenking, met iemand die krenkt? Brengt zo iemand terecht. En daardoorheen hoor je de genade. Kijk, als het gaat in een klimaat van wet, dan zou de ander die krenkt, die zou veroordeeld worden. Want de wet is een bediening van veroordeling. die zou dan dus door zijn medegelovigen op een flinke veroordeling kunnen rekenen. Maar diegene die krenkt, die heeft het misschien daarna zelf al er moeilijk mee. Dat zit ook wel in de tekst hoor. En door die veroordeling zou diegene het nog moeilijker krijgen. Maar hoe ga je dan om? Hè? De wet veroordeelt. Maar hoe ga je dan mee om vanuit de genade? Dus dit is een belangrijk punt in deze brief. En dan zegt Paulus, brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht. Dus de gelovigen zouden dan iets doen wat die ander helpt. We zouden die ander helpen. We zouden die ander niet veroordelen. Maar we zouden alles doen om die ander weer terecht te brengen. Het woord wat hier staat is terechtbrengen. We zouden die ander helpen. En dat is ook iets wat overeenstemt met de genade. Met de genade die God geeft. En als we kijken hoe God omgaat, om het zomaar te zeggen, met onze krenkingen, dan hebben we daar wel aanwijzingen voor in de brieven van Paulus natuurlijk. Hè? Want als we kijken in bijvoorbeeld die bijzonder fijne brief van de Efeziërs, dan lezen wij daar in Efeze 1 vers 7. En daar schrijft Paulus natuurlijk over die enorme rijkdom aan zegeningen die we hebben ontvangen in Christus. Dan zien we daar staan, in hem, dat is in de geliefde, in de geliefde. Dat staat er, hè? Dat is ook belangrijk om dat te beseffen. Hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen. Hé, dus wij hebben als gelovigen de vergeving van de krenkingen. En dit is wel bijzonder, want dit is niet het evangelie van het koninkrijk, want dan had er gestaan de vergeving van de zonde. Maar hier staat de vergeving van de krenkingen in de geliefde. En dat is in overeenstemming, zegt Paulus, met de rijkdom van zijn genade. Dus we zijn hier op een veel hoger niveau dan het evangelie van het koninkrijk, waar een vergeving geldt die teruggeroepen kan worden. Kijkt u maar in Matthäus 18. Die gelijkenis, dat gaat over Israël naar het koninkrijk toe, waar de vergeving teruggetrokken werd. Maar deze vergeving die hier staat in Efeze 1 vers 7, die kan niet teruggetrokken worden. Waarom niet? Omdat we die hebben in de geliefde. Wij zijn in de geliefde geborgen. God ziet ons altijd in Christus. Dus dan hebben wij de vergeving van de krenkingen. Dat is niet iets waarvoor wij God nog moeten vragen, maar dat hebben wij. Dat benadruk, als ik hierover spreek, dan wil ik dat graag benadrukken, omdat het er zo staat. Hè? Wij hebben, en dat is in overeenstemming, zegt Paulus, met de rijkdom van zijn genade. Dus het is niet genade, nee, de rijkdom van zijn genade. Dat is wat we zouden beseffen. Kijk, en zo gaat vader met ons om. Wij zijn namelijk hier in de familiekring van vader gekomen. Hij is onze vader, dus wij horen bij zijn gezin, bij zijn familie. En hij kan een gezinslid niet verstoten. Dat kunnen wij in het dagelijks leven ook niet. Iemand van ons eigen gezin, een van onze eigen kinderen, onze gezinsleden, die kunnen wij nooit verstoten. Onmogelijk. En dan in veel hogere zin gaat God met ons om als vader. En wij hebben dan de vergeving van de krenkingen. Ik denk dat dat iets bijzonders is hoor. Dat we deze dingen koesteren. Hè? Dat we God hiervoor danken. En als we kijken bijvoorbeeld in Efeze 4, wat we al heel even gelezen hebben, dan komt Paulus daarop terug. Efeze 4 vers 32. En dan zegt hij, elkaar genade schenken, en dan voegt hij eraan toe, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Wanneer? Nou, altijd. Hè? Dat schenkt staat hier ook in de, het is een feit, het is een feit. Het is vandaag een feit, het was gisteren een feit, en ook morgen is het nog steeds een feit hoor. Hij schenkt ons genade. En dat is bijzonder. En hier denkt Paulus dan terug aan dat Efeze 1. En als we dat even aanvullen met Colossense. In Colossense 2. Colossense 2. En dan vers 13, want dit zijn natuurlijk hele kostbare dingen die, waarvoor de Zoon heel diep is gegaan aan het kruis. Want we hebben de vrijkoping, lazen we net, in zijn bloed. En daar moeten we ook niet snel aan voorbij gaan, maar dat is heel kostbaar. Dat is zijn diepe lijden en sterven voor ons. En op grond daarvan, dat kostbare, hebben wij de vergeving van de krenkingen. We hebben dat in de geliefde, maar dat is een hele diepe weg geweest. En iemand heeft wel eens gezegd, als je wil kijken hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis, wat daar gebeurd is. Dus dat is de vrijkoping in zijn bloed, dat is heel kostbaar. En dan staat er in Colossense 2... vers 13, ja, we moeten even bij vers 13 laten voor vanavond. Ook jullie, die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees, hij maakt ons gezamenlijk levend met hem, ons genade schenkend voor alle krenkingen. Dus hier ziet u hoe God ons dus genade schenkt, hier lezen wij hoe God ons genade schenkt, dat God ons genade schenkt, voor alle krenkingen. Dus niet, daar zitten geen uitzonderingen bij, er staat hier voor alle krenkingen. En dat is natuurlijk nooit voor ons reden om te zeggen van, nou, ga je gang maar, bij wijze van spreken, dat kan natuurlijk niet. Nee, dit zijn hele kostbare waarheden waar we God voor danken. Waar we God voor danken. Dat is niet een makkelijke weg geweest voor de Zoon. Nee, dat ging door de diepste diepte heen. Maar wel op grond daarvan, van dat volbrachte werk. Op grond van het volbrachte werk. Hebben we dat kostbare, dat God ons genade schenkt voor alle krenkingen. En dat er dus een krenking, zelfs een krenking, ons niet kan scheiden uiteindelijk van de liefde van God. En als we daar iets van gaan beseffen, ja, dan zouden we zo ongelooflijk dankbaar zijn. Zouden we God dagelijks daarvoor danken. Hè, voor dat bijzondere wat hij ons geeft. Nou, dus als we het hebben over als iemand een krenking. Hè, als iemand wordt gegrepen. Hè, je zou misschien bijna mogen zeggen het overkomt iemand. Als iemand wordt gegrepen door enige krenking. Hoe gaan we dan daarmee om? Nou, Paulus zegt terechtbrengen. Jullie die geestelijk zijn. Jullie die geestelijk zijn. En hoe kun je nou geestelijk daarmee omgaan? Hè? Jullie die geestelijk zijn, als gelovigen geestelijk zijn, dan willen ze zo iemand ook helpen, iemand terechtbrengen. Dan hebben ze meevoelen, hè? Dan voelen ze mee. En dan met degene die dat begaan heeft en daar misschien wel vreselijk mee zit. En dan voelen we daarin mee en dan kunnen we zo iemand weer terecht helpen. Iemand weer in liefde en in genade terugbrengen, hè, helpen, voor zover dat mogelijk is, om weer terug te komen in de lijn. Hè. Nou, jullie die geestelijk zijn. Hè, mensen die geestelijk zijn, die weten zich verzegeld door de geest. En die willen ook wandelen naar het woord. Wanneer ben je een geestelijk mens? Ja, Paulus moest helaas tegen de Korintiërs zeggen. Tegen veel Korintiërs moest hij zeggen, jullie zijn nog vleeselijk. Jullie wandelen nog naar de mens. En dat bleek uit het feit dat ze partijschappen hadden. Onderlinge ruzies hadden. Zichzelf beter achten omdat ze mogelijk een hogere gave van God hadden ontvangen dan de anderen. Over aanmatigen gesproken. Dat soort dingen, dat speelde allemaal onder die Korintiërs. Maar zo op die manier waren ze vleeselijk bezig. Maar daaruit, tegen die achtergrond, kan je dus iets voor jezelf afleiden van wanneer een gelovige nu geestelijk is. Hè? Dat gaat om gezindheid. En die gezindheid, die uit zich ook dat je elkaar niet kent naar het vlees. Wij kennen elkaar niet langer naar het vlees. Maar we kennen elkaar naar de geest. En om te leren kijken naar die ander zoals God naar die ander kijkt, dat is, wil zeggen, die medegelovigen in Christus aanzien. He, dan kan je zeggen, hoe kijk je naar iemand? Nou, het is misschien niet zo moeilijk om bij een ander onhebbelijkheden te ontdekken. Of trekjes van de oude mens. Dat is misschien niet zo moeilijk voor ons. Maar om die ander aan te zien in Christus. Om op die manier geestelijk naar die ander te kijken. Dat is een andere manier van kijken. En dat is iets van elkaar niet langer kennen naar het vlees. Maar elkaar willen kennen naar de geest. Als gelovigen. In hem. Nou, als je zo naar elkaar kijkt. Hè, waardig wandelen. Hè, God werkt vrucht in ons. Vrucht van de geest. Hè, daar waar we misschien in dankbaarheid op een gegeven moment iets constateren van die vrucht van de geest. Nou, dat is een reden om diep dankbaar te zijn. Want dat werkt God in ons door zijn geest. Die vrucht van de geest. Dat kun je niet bij jezelf werken. Maar dat is vrucht van de geest. En dat werkt God in ons uit. En geestelijk, dan wil je ook gericht zijn op de geestelijke dingen. En dat is wat er net al even klonk, hè. Bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat is ook gericht zijn op de geestelijke dingen. Nou, Paulus zegt, jullie die geestelijk zijn. Iemand die vleeselijk ingesteld is, die zou misschien direct klaarstaan met de veroordelende vinger. Als iemand een krenking heeft begaan. Maar dan vergeet je toch iets. Hè? Dan vergeet je iets. Jullie die geestelijk zijn, zegt Paulus, brengt iemand zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. In een geest van zachtmoedigheid. Want, ja, wie zijn wij? Kijk, die ander kunnen misschien zeggen, ja, inderdaad. Maar wij zelf had dat ook kunnen overkomen. Het had ook jou ook kunnen. Jij had het ook kunnen zijn. Die krenking beging. Maar het is die andere overkomen misschien. Besef dat, hè. Wie je voor God bent. Hij heeft jou ervan dan kennelijk bewaard. En daarom zegt Paulus, in een geest van zachtmoedigheid. En dat is natuurlijk, hè, dat weet u waarschijnlijk gelijk, Galaten 5, hè, vrucht van de geest, is ook zachtmoedigheid. En bij zachtmoedigheid, dan zijn de scherpe kantjes er vanaf. Iemand die zachtmoedig is, dat een van de eerste dingen is, denk ik, als je zachtmoedig bent, dat blijkt uit hoe je spreekt. Hoe je spreekt over die ander, hoe je spreekt naar die ander. Want jouw woorden kunnen werken als mesjes. Maar het punt is dat door de geest gaat dat ook veranderen en gaan wij op een zachtmoedige manier spreken. Paulus zegt dan, op jezelf lettend. Kijk, in zachtmoedigheid, die geest van zachtmoedigheid was ook bij de Heer. De Heer is daarin een geweldig voorbeeld. He, als het gaat om gezindheid, zouden we altijd naar de Heer kijken. En hoe ging de Heer nou, hoe sprak de Heer nu? Nou, dat kunnen we lezen in Matthäus 11, want dan komt ook dat facet van die zachtmoedigheid naar voren. En dat is ook een moment in de bediening van de Heer, waarin het voor hem heel moeilijk had kunnen zijn. Want in feite was te constateren dat zijn bediening in het koninkrijk, dat hij eigenlijk geen succes had. Hij werd verworpen. Ondanks de tekenen en wonderen die hij deed, de genezingen enzovoort, het volk aanvaarde het niet. Zij verwierpen hem. En naar de mens gesproken zou dit dan een heel moeilijk moment zijn voor de Heer. En op dat moment zitten we dan, hè, midden in zijn bediening die geen succes had. En dan zegt hij in Matthäus 11 vers 25, in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen, eigenlijk staat er onmondigen, hebt geopenbaard. Dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? Wat de Heer hier uitspreekt, is dat hij zag En hij keek natuurlijk geestelijk naar die dingen. Hij zag dat vader dat kennelijk verborgen had. Ze aanvaarden zijn prediking niet. Ze aanvaarden zelfs de begeleidende tekenen en wonderen niet. En dan hadden ze moeten weten uit de profeten dat het nu aanbrak dat hij de Messias was. Maar ze verwierpen hem. Ze verwierpen zijn prediking, ze verwierpen zijn messiaschap dus. En de Heer die keek daar geestelijk naar. En die besefte, vader heeft het op dit moment voor de wijzen en verstandigen van mijn volk verborgen. Ze konden het niet zien. Ze waren er blind voor. En aan onmondigen, aan in de ogen van de wereld misschien onmondigen, onthulde vader het juist wel. En dat is ook de lijn eigenlijk in deze tijd, waarin door het evangelie diegenen worden geroepen die niet in tel zijn in de wereld, niet de invloedrijken, niet de edelen enzovoort. Maar degene juist die in de ogen van de wereld niet in tel zijn, die roept God. En dan zegt de Heer, ja vader, want zo was het uw welbehagen om het zo te doen op dat moment. Ze aanvaarden de prediking niet, ze verwierpen de evangelie van het koninkrijk. En de Heer wist, dit is de weg die vader gaat. En dan zegt hij in vers 27, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. En dan staat er eigenlijk bedoelen. Hè? Dat woord boulomai staat hier eigenlijk. Aan wie het de zoon bedoelt te onthullen. Wat zijn bedoeling is. Diegenen die zullen het ook zien. Diegenen die zullen hun hart zal er ook voor geopend worden. En dan zegt hij, dat is die roepstem, en dan zegt hij dat te midden van zijn volk natuurlijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ze waren vermoeid en belast door de zware lasten van de wet die op hen gelegd werden, niet alleen de Torah, maar ook al die judaïstische geboden en verboden. En daar waren ze zwaar door belast. En dan zegt hij, neemt mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kijk, dat is die gezindheid van Christus Jezus die ons ook in de brieven van Paulus wordt voorgehouden. Hè? Die gezindheid, zachtmoedig en nederig van hart. Hè, dat nederig, daar zit dat in van die ootmoedige gezindheid, daar zit dat woord ook in. Hè? Laag, dat betekent laag. Hij was op dat moment, hij besefte wat zijn bediening was, dat het een weg was van vernedering. Dat het nog niet de weg was van verhoging, maar hij moest eerst door lijden heen gaan, door heel diep lijden heen gaan, om tot heerlijkheid te kunnen komen. De weg van vernedering, de weg van lijden, de weg van ootmoedigheid. En dat is die gezindheid die hij ook ons voorhoudt, hè? Nu, vandaag, dat we in die gezindheid wandelen. En zo ook in die gezindheid, die zachtmoedigheid, in die gezindheid zouden we ook omgaan met iemand die een krenking heeft begaan. En dan zegt Paulus, op jezelf lettend. Waarom zegt hij dat? Nou, het is nu diegene overkomen, maar jij had het ook kunnen zijn. Maar het was Gods reddende en bewarende hand dat op dit moment misschien jij niet in een krenking viel. En daarom zegt Paulus, op jezelf lettend, beseft wie jezelf bent, je bent niet beter dan die ander, maar je staat naast die ander. Je kunt je op dat moment ook niet verheffen boven die ander, nee, ernaast staan en zo die ander terecht helpen. Opdat ook jij niet beproefd wordt. Want, kijk, we kunnen, iemand kan zich hebben gedragen op een manier waardoor wij enorm gekrenkt zijn. En wanneer we, wanneer we dit lezen, dan zegt Paulus dus, jullie die geestelijk zijn, help zo iemand terecht. Heb mededogen met die ander. Die misschien gebukt gaat, gedrukt gaat onder datgene wat gebeurd is. Maar help die ander. En wanneer we dat wanneer we daar als gelovigen op een andere manier op reageren. Hè, dat we die ander misschien niet in woorden die we uiten, maar misschien wel in ons hart, dat we die ander toch veroordelen. Kan het ertoe leiden dat we eigenlijk tegenover diegene met een klacht, met een aanklacht in ons hart rondlopen. Dat kan. En het punt is dat we dan voor die ander bidden op zijn minst. En want kijk, Paulus zegt in Colossense 3, en dat heeft ermee te maken, in Colossense 3, vanaf vers 12, daar zegt hij, doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijdend mededogen. Ten opzichte van diegene die heeft gekrenkt. Mildheid. En als mens ben je geneigd hard te oordelen. Maar mild zijn. Mildheid, ootmoedige gezindheid. Je ziet het, hè, de gezindheid van de Heer. Zachtmoedigheid en geduld. Dat zijn die bijzondere facetten van zijn geest, hè, in ons. En elkaar verdragen, zegt Paulus dan. En wederzijds genade schenkend. Hè? En dat verdragen, dat heeft te maken met opwaarts heffen. En dan denk je toch heel sterk aan gebed, hè? Ook. Wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Als je nu een klacht hebt tegen die ander, en dat kan zich dan misschien wel in je hart of in je denken gaan ontwikkelen. Tegenover iemand die gekrenkt heeft. En dan zegt Paulus, indien iemand een klacht heeft, zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. En genade is natuurlijk niet alles tolereren, daar gaat het niet om. Maar het gaat om genade schenken. Dat betekent die ander terecht helpen. Helpen. Dat kan best eens even stevig zijn, want Paulus heeft het in Titus, zijn brief aan Titus, hoofdstuk 2, heeft hij het ook over genade. Laten we het even met elkaar opzoeken in dit verband. Dat we dat begrip genade ook goed, zo compleet mogelijk invullen. Terwijl het natuurlijk veel facetten heeft, maar dit facet zouden we ook niet aan voorbij gaan. En er staat Titus 2, vers 11. Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ik lees het nu even uit de vertaling. En leert ons. Leert ons. En dat is dat woord wat je zou kunnen vertalen met opvoeden. Hè, daar zit ook het begrip. Het letterlijke begrip is een slag toebrengen, maar dan in de goede zin. Hier, hè? Niet om iemand nog verder naar beneden, nee, juist om iemand daarin te helpen. Hè? En leert ons om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te loochenen en in deze tegenwoordige aion verstandig, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Kijk, daarvoor voedt de genade ons op, om zo te leven. Dat is genade ook, hè? En zo dan elkaar, hè, als je aan Colossense 3 denkt, elkaar genade schenken. En daar is wijsheid voor nodig. Daar is wijsheid voor nodig. Paulus bidt voor onze wandel om wijsheid. He, dat we mogen groeien in de erkenning van de wil van God. Opdat we hem waardig mogen wandelen. En wat zegt hij dan? In alle wijsheid. En dat hebben we nodig als we omgaan met iemand die gekrenkt heeft. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we beseffen, hè, hoe we met zo'n punt, want Paulus noemt dat in Galaten 6 vers 1, daar zijn we mee bezig, Paulus noemt dat in zo'n vers, en daar besteedt hij een heel vers aan, daar besteedt hij veel aandacht aan. Vandaar dat we vanavond daar ook misschien wat lang bij stilstaan. Maar omdat er wijsheid voor nodig is om daar goed mee om te gaan, vanuit het evangelie van de genade, en niet wettisch, maar in genade, dat is heel belangrijk, om daar goed mee om te gaan, daarom zegt Paulus, iemand terechtbrengen. En dat spreekt helemaal van de genade. De wet zou veroordelen, maar de genade zegt, we brengen iemand terecht. Een lid van het lichaam van Christus kan nooit daar uitvallen, kan daar nooit afvallen. En toch is het mogelijk dat een lid van het lichaam van Christus krenkingen begaat. Dat kan. En daarmee als gemeenteleden omgaan in de praktijk. En vaak gebeuren er onder gelovigen of onder christenen in zulke situaties ongelukken. Waardoor mensen dan, of betrokkenen, direct betrokkenen, misschien daarna nooit meer iets met geloof te maken willen hebben. Waarom dan ook, maar juist omdat in zulke situaties daar op een bepaalde manier mee wordt omgegaan. En daarom is dit ook zo'n belangrijk punt, dat we dit goed beseffen. Op jezelf lettend, zegt Paulus, opdat ook jij niet beproefd wordt. Want diegene heeft dat en dat gedaan, maar wij zouden die ander proberen terecht te brengen, hè, met wijsheid, in genade. En daarmee beseffend, ja, maar jij kan zelf ook in die beproeving terechtkomen. Hè? Vandaag is of gisteren is dat gebeurd, of vorige week, weet ik het. En over een jaar kan jij het zijn die beproefd wordt. Dus let op jezelf, hè? En wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 10, hè? Dat bekende vers, 1 Korinthe 10 vers 12, hè? Jij die meent te staan, kijk uit dat je niet valt. Hè? Misschien constateer je wel, ja, we mogen staan in genade, inderdaad, klopt. Maar dat is genade van de Heer, en die houdt ons staande. Hè? Dus, opdat ook jij niet beproefd wordt. He, dat is een heel belangrijk facet, he, wat Landesheim in zijn studie ook noemt, he, dat vers 1 Korinthe 10 vers 12. Want anders, he, als wij, dan ben je heel snel geneigd om die ander aan te wijzen. Nee, jij die meent te staan, ziet toe dat je niet valt. He, dat is ook iets wat Paulus zegt. He. Let op jezelf daarin. En dan zegt hij in 6 vers 2, draagt elkaars lasten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met vers 1. Die ander, voor die ander is dat misschien daarna, na dat gebeuren, is dat misschien een zware last geworden. He, dat woord wat er staat heeft te maken met zwaar in het Grieks. En dan zegt Paulus, kijk, draagt elkaars lasten. Dus we zouden die ander meehelpen dragen. Als gelovigen. En daar waar wij die ander veroordelen, maken we het voor die ander alleen nog maar zwaarder. En die heeft het misschien al zwaar. Maar we zouden dan elkaars lasten dragen. En dan zegt Paulus, en vervult zo de wet van Christus. Christus die zelf die lasten van die anderen droeg. Wat denkt u, het was geen makkelijke weg hoor, die ging hier op aarde. Met zijn discipelen, tegen wie die moest zeggen kleingelovigen. Zijn eigen broers geloofden hem niet. He? Alleen die noemde dat afgelopen zondag. He? Staat in Johannes 7. Zijn eigen broers geloofden hem niet eens. Nou, dat is een moeilijke weg. Hij zal zich vaak daarin alleen gevoeld hebben. En dan ging hij ook de berg op om te bidden. Alleen met vader. Dat had hij nodig. Dat was geen makkelijke weg. Maar hij droeg wel mee de lasten van de ander. En zo, hè, op die manier, hè, de wet van Christus is ja, eigenlijk de liefde. Hè, elkaar liefhebben daarin. Dat is natuurlijk wat Paulus hier in deze vers ook laat zien. Hè, hoe we met elkaar daarin omgaan. Hè, de wet van Christus, nou dan kun je denken bijvoorbeeld aan Johannes 15. En natuurlijk zegt hij dat tegen zijn discipelen. In het kader van dat evangelie toen. Maar het gaat wel over de liefde, over Gods liefde. Het gaat ook over dat liefhebben. Hè? En dan zegt hij tegen zijn discipelen in Johannes 15 vers 12. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb. Dat is eigenlijk de wet van Christus, hè? Elkaar lief hebben. Hè, dat is hij die zelf het voorbeeld gaf door elkaars lasten te dragen, vers 13. Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn ziel neerlegt voor zijn vrienden. Hè, er staat in uw vertaling leven, maar er staat eigenlijk ziel. Dat iemand zijn ziel neerlegt voor zijn vrienden. Dus hij deed daar alles voor. Voor degene met wie hij optrok. Hij heeft zichzelf totaal gegeven. Hij heeft zijn ziel neergelegd. Uiteindelijk tot en met de dood van het kruis. Nou, dat is wat. Dat is wat. Dat is geen gemakkelijke weg. En dan zegt hij, jullie zijn mijn vrienden. Wanneer jullie doen wat ik jullie gebied. En dan in vers 17, even omwille van de tijd. Dit gebied ik u, dat jullie elkaar lief hebben. En natuurlijk kun je zeggen, ja, hier wordt het op de discipelen gelegd als het ware. Maar de kracht tot liefhebben, die is in ons door zijn geest. Dus wij kunnen daardoor elkaar lief hebben. En dat is eigenlijk de wet van Christus. Hè? Elkaars lasten dragen. Hè? Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Dat is liefde. Waarin je niet alleen... Hè, betrokken bent bij jezelf, maar ook betrokken bent bij die ander en meehelpt te dragen. En dan kunnen het best zijn dat dingen op je weg komen. Ja, goed, dan komt het op je weg en dan elkaar helpen. Dit is het voorbeeld wat Christus geeft, zegt onze leestekst dan, en voor ons de gedragsnorm is. Dan leven we niet meer voor onszelf, maar dan staan we klaar voor de ander. Zelfs wanneer wij dat nadelig zouden vinden voor onszelf. Zelfs als het voor ons nadeel zou betekenen. Nou, dat is die wetmatigheid, dat is die wet van Christus. Hè? Wij staan immers niet boven de ander. Het zijn juist de lasten, hè? Want zwaarigheden zou je ook kunnen vertalen. Die uitnodigen om te helpen met het dragen ervan. Het gaat eigenlijk om meer dan een last. Het is een lading, zoals bijvoorbeeld ook vrachtschepen hebben of op de schouders gedragen wordt. En wanneer iemand te zwaar beladen is en die last hem daardoor te veel wordt, mag dat ons in geen geval onverschillig laten. Dan horen we bij hem te staan. Dat is wat we als gelovigen, draagt elkaars lasten. En dat is iets dat... eigenlijk voor ons als gelovigen een natuurlijke gang van zaken zou moeten zijn. En dan zegt Paulus er nog bij in vers 3, want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf. He, je kunt je niet boven een ander plaatsen. God heeft aan ieder de mate van geloof gegeven. En dan, daar zegt Paulus, en dan, daarna gaan we even pauzeren, in Romeinen 12, dat toch even met elkaar lezen, als het gaat om... wanneer we ons misschien boven die ander zouden willen stellen, of misschien maar in ons hart denken, dat we boven die ander, nee, dat past niet. Paulus zegt in Romeinen 12 en dan vers 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie niet hoger te denken dan wat hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Paulus heeft het over gezindheid hier. Hij zegt, zeg ik een ieder onder jullie niet hoger gezind te zijn dan wat hij gezind moet zijn. En dat is echt moeten. Hier gebruikt Paulus een heel sterk woord. He, niet hoger gezind zijn dan wat hij moet zijn. Heel sterk benadrukt. Maar laat hij denken of laat hij een gezonde gezindheid hebben. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. We moeten altijd voor ogen houden. Hè? Iedere gelovige heeft van God, en is in een proces, heeft van God een mate van geloof toebedeeld gekregen. En wanneer iemand dan wat zwakker in het geloof is dan de ander, mag ik het zo zeggen, dan is het op dat moment iets wat God op dat moment toedeelt. En dan zouden juist die sterken, zouden die zwakken dragen. Nee, dat is eigenlijk hetzelfde lijn als die Paulus ook hier in Galaten 6 neerlegt. Dat is eigenlijk de lijn van de liefde, de lijn van de geest van God. Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren en dan gaan we zo meteen nog even verder. Even kijken, ja, het geluid doet het weer. We kunnen weer verder. Ja, voor degene die de werktekst volgen, ik begon net inderdaad zomaar te lezen in de werktekst. Maar we zijn op bladzijde 55 van de tekst die u heeft. Hoop ik dat het dezelfde nummervolgorde is. Bladzijde 55 en dan zitten we zo op het midden. Onder het kopje de wet van Christus. En dan zijn we bezig in Galaten 6 vers 3. En ik heb voor de pauze dan even gelezen uit Romeinen 12 vers 3. Dat is een, denk ik, toch ook een bijzonder woord. Hè, dat we niet hoger gezind zijn dan de ander. Maar dat past ons om op de juiste wijze gezind te zijn. Hè? Gezind zijn naar wat we moeten zijn. Omdat God aan ieder deelt hij de mate van het geloof toe. Dus we kunnen nooit daarop elkaar aankijken. Alleen beseffen, altijd beseffen, God geeft ieder de mate van het geloof in een proces. En wat wij zouden doen is, en dat is eigenlijk de verse waar we vanavond dan mee bezig zijn. En ja, misschien zegt u, je doet maar een paar versen vanavond, maar dit is een belangrijk principe. Wat Paulus neerlegt in Galaten 6. Heel belangrijk principe, dat als we op deze wijze met deze dingen omgaan, hè, iemand die krenkt, als we zo daarmee omgaan, dat is in de lijn van de genade en de liefde die in het evangelie van Paulus zo duidelijk naar voren komen en wat eigenlijk het, ja, het evangelie van Paulus is. Hè, zo die toppen van genade en liefde dan in de praktijk zien uitwerken en dan kunnen we ook niet, als je dat beseft, hè, in het licht van de genade, en daarom is genade voor mensen toch moeilijk hoor. Genade is helemaal niet zo makkelijk als er soms wel eens gedacht wordt. Maar genade, kijk, onder de genade kun je eigenlijk niet aanmatigend zijn. Want als je beseft dat je alles hebt ontvangen in genade, dat je alles wat je hebt, dat heb je van God ontvangen. Daar heb je ook niets voor kunnen doen. Je hebt alles gekregen van hem. Je geloof, zijn geest en daardoor zijn liefde in je hart. Noem maar op, hè, gerechtvaardigd. Je hebt er helemaal niets voor kunnen doen. Het is alleen uit hem voortgekomen. Hij heeft je geroepen, gered, gerechtvaardigd. En we zijn op weg naar die verheerlijking. Nou, dan in dat licht van de genade kun je gewoon niet aanmatigend zijn. Kun je nooit verheffen boven die ander. Besef wie je zelf bent. Dat je zelf helemaal niets had in te brengen, maar dat je alles hebt ontvangen. Dan, ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan beseffen, ja, die ander, we staan volledig naast elkaar. We zijn aan elkaar gegeven in het lichaam van Christus. En als je denkt dat je iets bent, nou, Paulus die zegt, en Paulus was dan geroepen als apostel zelfs, als leraar van de natiën. Dus die had die had iets gekregen van God wat van groot belang is voor vele geloven, vandaag de dag nog steeds. He, was van groot belang. Maar Paulus zegt zelf, want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf. He, als dat soort gedachten, als je die hebt, of als je die koestert, dan op datzelfde moment misleid je jezelf. En misleidt jouw eigen hart misschien wel jezelf. He, want Paulus zegt, kijk, dat is aanmatigend. En wat is aanmatiging eigenlijk? Als je teruggaat naar de grondtekst. Wat is aanmatiging? Dat is eigenlijk lege heerlijkheid. Dus je denkt wel dat je jou een bepaalde eer toekomt. Of dat je misschien een ereplaats hebt of wat dan ook. Maar op het moment dat je dat bedenkt en je daardoor boven die ander misschien voelt. Dan is dat lege heerlijkheid. Dus het is eigenlijk geen heerlijkheid. Het is leeg. En daarom zegt hij, nou, dan zouden we niet naar elkaar zo dat bedenken. Hè? En Paulus die zocht ook geen eer van mensen daarin. Dan gaan we naar het volgende vers en dat is vers 4. En dat is natuurlijk nog steeds in dezelfde lijn. Laat ieder echter, Galaten 6 vers 4 lees ik nu uit de concordante vertaling. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen. Dan zal je alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander. Dus Paulus zegt, toets je eigen werk in het licht van het evangelie. En dat is genoeg. Doe dat maar zelf, hè, voor het aangezicht van de Heer. Toetsen jouw eigen werk, toetsen aan het woord. En dan is dat genoeg. En die ander, nou dat is voor ieder. Hè, dat is nou ieder dat hij zelf doet. Ieder zijn eigen werk. Ieder heeft een eigen dienstwerk gekregen in het lichaam van Christus. En ieder heeft daarin zijn eigen plaats. En dat dienstwerk zouden we doen in een gezindheid van ootmoedigheid. Dat is wat God ons dan te doen geeft. Dat is wat God op onze weg plaatst. En voor de een is het dit. En voor de ander is het dat. En ten diepste maakt dat eigenlijk helemaal geen verschil. Het gaat erom dat we dat doen in een gezindheid. Die ook in Filippenzen genoemd wordt. En die wil ik er toch zeker bij noemen. Filippenzen 2. Het heeft al heel even geklonken vanavond, maar ik wil toch nog even goed met elkaar lezen. Filippenzen 2. En lees ik u even vanaf vers 1. Want dat zijn zo echt voor ons die fundamentele belangrijke principes. Filippenzen 2. Vanaf vers 1. Indien er enige vertroosting is in Christus. Indien er enige bemoediging van liefde is. Indien er enige gemeenschap van geest is. Indien er enig mededogen en medelijden is. Nou, dat is al heel fijn. Daar verheugde Paulus zich in, dat hij dat zag bij die Filippenzen. Dat ze met mededogen en medelijden ook die anderen terecht hielpen. Filippenzen 2. En dan zegt hij, maak mijn vreugde compleet. Dus hij was vreugdevol over wat hij zag bij die Filippenzen. Maar hij voegt toch nog iets toe. Dan zegt hij, maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Op één ding gezind. Dus dat is waarvan Paulus zegt, hey, let daarop. Eensgezind zijn. Diezelfde gezindheid hebben. Eensgezind. Gericht op hem. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Dat die eenheid, die geestelijke eenheid zich ook uit in de ziel. Dat wil zeggen dat je ook als gemeenteleden diezelfde kant op wil. Dat je dat gezamenlijk, dat die boodschap wil uitdragen. Dat je als gemeenteleden die anderen wil helpen. Terecht wil brengen. Ook degene die gekrenkt heeft. Dat het ook blijkt in hoe we dat uiten. Op één ding gezind. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Nou komt Paulus. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Dat heeft met ons onderwerp vanavond heel sterk te maken. Tweedracht is er heel snel in een wettische omgeving. Dan heb je heel snel tweedracht. En zegt hij, of uit eigendunk. Dat is hetzelfde woord als aanmatigen in Galaten 5 vers 26. Eigendunk is hetzelfde woord. Lege heerlijkheid. Geen eer in feite. Je meent wel eervolle positie misschien te hebben, maar op het moment dat je daarin boven de ander wil verheffen, dan is lege heerlijkheid. Maar in ootmoedigheid, dus de tegenstelling, maar in ootmoedigheid, dus laag gezind zijn, daar zit dat begrip laag zit daarin, ootmoed, elkaar superieur aan jezelf achten. Daar hebben we het weer, Dat is zo tegenover dat eigendunk. Elkaar superieur achten. Dat is precies het tegenovergestelde van eigendunk. Dus dan zien we dat de schrift zichzelf eigenlijk uitlegt, Eerst noemt Paulus eigendunk, dan zegt hij maar in ootmoedige gezindheid, dus laag van gezindheid zijn. Elkaar superieur aan jezelf achten. Dat is het, Want dat is die gezindheid van Christus Jezus. Hij die de hoogste heerlijkheid had, maar zichzelf daarvan ontledigd heeft. En de vorm van een slaaf. Hij kwam in de vorm van een slaaf, dienend. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dient elkaar door de liefde. De dinsdagbijbelkring heb ik daar toen bij stilgestaan. Dat de Zoon des Mensen niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. En hij diende door de liefde. Zo, hè? Dient elkaar door de liefde. Galaten 5. Nou, dat is dit, hè? Elkaar superieur aan jezelf achter. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. En juist als iemand gekrenkt heeft, dan zouden we uit zijn juist op dat belang van die ander. Kunnen wij iemand terecht helpen? Hoe? Biddend afvragen, wijsheid zoeken bij de Heer. Hoe kunnen we diegene terecht helpen? Dat is de weg van de genade. En daarom zegt Paulus in 2 vers 5, Filippenzen 2 vers 5, laat immers deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Die gezindheid, hè? Niet letten op je eigen belang, maar uitzien op het belang van de ander. Misschien wel ten nadele van jezelf. Misschien word je er zelf door benadeeld. Die Corinthiërs, die konden geen onrecht lijden. Maar bij gelegenheid zouden wij onrecht lijden. En zouden we ons niet verheffen. Maar zouden we uit zijn op het belang toch van die ander. Ondanks dat ons onrecht wordt aangedaan. Kan, dat is geen makkelijke weg. Dat is niet makkelijk voor de mens. Maar het is de weg die de Heer is gegaan. Hè? Als er één was die zich had kunnen verheffen tegen al dat ongelooflijke onrecht wat hem werd aangedaan, dan was het de Heer wel. Maar hij ging in ootmoedigheid en hij leed, hij onderging al dat onrecht, al dat verschrikkelijke wat hem werd aangedaan. En hij ging door in die liefde, in die ootmoedige gezindheid. Nou, dat is wat, hè? Dat is wat. Dat is het voorbeeld voor ons. Voor onze dagelijkse wandel. Goed, we gaan even terug naar onze werktekst. Bladzijde 55. Onder het kopje onze eigen lading. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander, want ieder zal zijn eigen lading dragen. Dus ieder heeft zijn eigen dienstwerk en ieder draagt zijn eigen lading. Dus het is ook een ander woord. Dat woord lading is een ander woord dan eerder in Galaten 6. Daar ging het over het woord last en dat heeft te maken met zwaar. En hier gaat het om het woord lading. Dus dat is een ander woord. En ieder zijn eigen lading dragen, zegt Paulus. Dit schrijft Paulus opdat we niet in de verleiding zouden komen om tegenover een ander te lopen opscheppen. Want dan zouden we blijk geven van onze hogere gezindheid en dat is niet aan de orde. Ieder van ons heeft immers zijn eigen lading te dragen. Laat ieder voor zichzelf toetsen of hij de wet van Christus vervult. En aan zijn geloof door de liefde uitwerking geeft. Hè? Elkaar dienen door de liefde. Hoe kun je nou die ander terecht helpen? Niet alleen uit zijn op eigen belang. Laten wij dat niet omwille van vleeselijke roem doen. Hè? Als we een ander helpen, nou dat gebeurt vaak in stilte. Dat hoeft de ander niet te weten. Dat hoeft de hele gemeente niet te weten. Hè? Maar als jij tegen iedereen gaat vertellen hoe jij die ander geholpen hebt, ja, dan kan je afvragen waar gaat het nou om. Maar gaat erom die ander helpen en zonder dat we dat doen om geroemd te worden. Want onze grootsprekerij zou de uitgeroepen gemeente alleen maar ontwrichten en de gelovigen op het verkeerde been zetten. In iedereen, niemand uitgezonderd, heeft zijn eigen lading te dragen. De lading die hem persoonlijk toegemeten is, precies goed om te kunnen wandelen op de goede werken die God van tevoren te gereed gemaakt heeft. En hier haalt de broeder Efeze 2 vers 10 aan. Dat is natuurlijk een hele fijn woord. Wij wandelen in die werken. We zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God tevoren gereed gemaakt heeft. Dus die werken waar we nu in mogen wandelen. Ons dienstwerk. Dat heeft God van tevoren voor ons al klaargelegd. Nou, en daar mogen wij dan in wandelen. Daar mogen we dan in bezig zijn. In dat wat hij te doen geeft. En dat is misschien de ene keer wat meer dan de andere keer. Of misschien kreun je de ene keer er wel onder en de andere keer is het misschien wat minder. Maar hij geeft dat te doen en hij geeft ook de kracht daarvoor. En daarin kunnen we natuurlijk altijd op elkaar letten. Toch op elkaar letten. Want kan wel eens dat de een toch een heel zwaar pakket heeft. En dan bij gelegenheid kunnen we misschien ook daarin kijken of we kunnen helpen. Deze lading, is niet geschikt om met anderen te delen. Hè? Dat is onze eigen lading. We moeten ons eigen handelen toetsen. En niet dat van anderen. Want er ieder getroost zich inspanningen en neemt hindernissen. En ieder zal daarvoor van de Heer zijn eigen loon ontvangen. Dus we werken nu niet om van anderen nu beloond te worden. Nee, we zullen te zijner tijd bij de Bema, daar waar de prijzen worden uitgedeeld, dat is het beeld. Bema werd in de oudheid ook voor andere dingen gebruikt, maar het beeld wat Paulus gebruikt is daar waar de prijzen uitgereikt worden. En dat is de Bema. En daarvoor zullen wij dan van de Heer loon ontvangen. En op het moment dat wij dat ontvangen van de Heer, dan zullen we zeggen, Heer, dank u wel, want u maakt het mogelijk. U heeft de kracht daarvoor gegeven. Dat we dat hebben kunnen doen. Want dat is ook niet ons eigen werk. En dan nochtans ontvangen we loon. Hè? Ieder zal dan van de Heer loon ontvangen. Dat is wat de schrift daarvan zegt. Leest u maar 1 Korinthe 3, het laatste gedeelte, en 1 Korinthe 4, het eerste gedeelte. Daar staat dat in. Dus ieder zal daarvoor van de Heer zijn eigen loon ontvangen. Dus we hoeven nu niet applaus te krijgen van andere medegelovigen of beloond te worden. Maar te zijner tijd zullen we van de Heer. Wie zijn lading met die van anderen vergelijkt, mogen het gegeven zijn dienstlading te respecteren. Want dan zal hij met de gezindheid van Christus Jezus naar die ander kijken en helpen de last daarvan mee te dragen. Zo kijken we naar die anderen, met de gezindheid van Christus Jezus. Zien we de anderen aan in Christus. En met die wetmatigheid, met de wet van Christus, zullen wij dan die ander helpen om de last te dragen. Meedragen. Elkaar dragen met geduld. Goed, dan bladzijde 56. Dan gaan we afsluiten met Galaten 6, vers 6. En er staat, en ik lees u eerst even Galaten 6, vers 6 uit de Concordante vertaling. Dus ik ga nu eerst even Galaten 6, vers 6 lezen. En daarna lezen we even wat de werktekst, de leestekst op bladzijde 56 ervan zegt. Hij echter die onderricht ontvangt in het woord, laat hem die onderricht geeft, delen in al het goede. En er wordt er verwezen naar 1 Korinthe 9 vers 14. En Paulus die roert dan een ander facet aan, een ander detail aan in dit stukje. En dan zegt broeder Landersheim in de tekst, destijds behoorden leraars tot de genadegaven van Christus aan de gemeente. Efeze 4 vers 11. Zij spanden zich daartoe in. En ook anderen, onder wie bejaarde vrouwen, dus senioren, ter ondersteuning van hen die jonger zijn. Zo werkt dat dan in de gemeente. De ouderen die kunnen dan onderricht geven aan de jongeren in het goede. In de facetten van het evangelie. Zij leiden anderen binnen in Paulus zegenrijke leer aan het voorbeeld waarvan wij werden overgegeven en dat wij van harte zouden gehoorzamen. Zie Romeinen 6 vers 17. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Romeinen 6 vers 17. Bekende tekst waarschijnlijk. Maar ik wil het toch even met u lezen. Romeinen 6 vers 17. En daarin zien we die prachtige en krachtige uitwerking van het evangelie in het leven van ons als gelovigen. En er staat, maar God zij dank, jullie waren wel slaven van de zonde, maar zijn nu van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer, van het onderricht, waaraan jullie overgegeven zijn. Door God, hè? God heeft geroepen, door dat evangelie, en we zijn van harte gehoorzaam, en we zijn daarna gaan horen en ook gehoorzaam geworden, geloof, aan het voorbeeld van de leer waaraan jullie overgegeven zijn. Nou, dat is wat Paulus ons heeft doorgegeven. En in de Romeinenbrief vind je dat natuurlijk heel uitgebreid terug. Het onderwijs wat Paulus gaf. Nou, hij zegt tegen de Romeinen, jullie zijn ook overgegeven aan het onderwijs. dat onderwijs wat God door de apostel Paulus aan hen gaf. En het voorbeeld daarvan zou je misschien kunnen denken aan de Heer zelf. Het voorbeeld van het onderricht. De Heer zelf was het grote voorbeeld. En ook zagen ze dat natuurlijk in het leven van de apostel zelf terug. En daarom waren ze overgegeven, daarom waren ze ook van harte gehoorzaam geworden. Dus dat specifieke evangelie wat Paulus bracht, het evangelie van God. Evangelie van God, aangaande zijn zoon, want die staat centraal in het evangelie. Jezus Christus, onze Heer, die opgewekt is. Dat heerlijke evangelie van God, waarin Gods gerechtigheid centraal staat. Gods gerechtigheid wordt daarin onthuld. En dat is tot genade, tot rechtvaardiging, tot verzoening. Al die heerlijke facetten van het evangelie, waardoor we geroepen zijn. En dat heeft een enorme uitwerking, want we waren slaven van de zonde. Maar nu zijn we in dienst gekomen van God. Van de gerechtigheid. En dat is een heel ander leven. Daar is je leven helemaal door veranderd. Ten goede. Aan het voorbeeld van het onderricht waaraan jullie overgegeven zijn. Dat is het punt. Radicale verandering in je leven heeft dat evangelie teweeg gebracht. En een hele andere toekomst, een hele andere verwachting, een heel ander leven. Vol van die geweldige facetten, beseffend die vrijheid, de genade van God waarin hij je gesteld heeft. En daardoor niet langer slaaf van de zonde. Niet langer heeft de zonde macht het voor het zeggen in ons leven. Nee, de genade heeft het voor het zeggen. En dat is, genade is altijd versus de zonde. En dat is waar de gelovige in staat. Nou, dat hadden die gelaten ook ontvangen. En daarin zouden we doorgaan. Ik ga even terug naar de werktekst. Dit belangrijke dienstbetoon aan de heiligen, dus wat het onderricht wat gegeven wordt, dat doen een aantal mensen, die geven onderricht. En daarvan zegt Landesheim, dit belangrijke dienstbetoon aan de heiligen moet gewaardeerd worden en waar dat nodig is, ook financiële ondersteuning krijgen. Schrijft Paulus niet aan Timotheus, de oudsten die uitstekend leiding geven zijn dubbel eerwaardig, allermeest die zich inspannen in woord en onderwijzing. Want de schrift zegt, een dorsende os zal je niet muilbanden. U kent dat beeld van die ossen die dan rondlopen over dat tarwe, om die korrels eruit te krijgen. En bij gelegenheid mochten ze ook zelf daarvan eten, van die tarwe. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. En het is natuurlijk een voorbeeld. Hij zegt, Landesheim zegt ook terecht, waar dat nodig is, waar nood is, financiële ondersteuning geven. En dat is een tekst die Paulus aanhaalt in 1 Timotheus 5. Een dorsende os, dat is een principe uit de wet, uit de Torah. En dat past hij dan toe op, die dorsende ossen, past hij dan toe op degene die onderricht geven. En de werker is zijn loon waard, als een voorbeeld. En hij zegt aan de Korintiërs, 1 Korinthe 9, indien wij voor jullie het geestelijke zaaien, is het dan te groot indien wij van jullie het stoffelijke zullen oogsten. Maar Paulus deed geen beroep op die Korintiërs, want hij predikte genade en hij wilde daarin helemaal vrij zijn en wilde het ook als genade aanbieden. Hij wilde het als genade ook doorgeven. En daarom vroeg hij aan de Korintiërs ook niet om financiële ondersteuning, vroeg hij aan niemand. Maar hij werkte met zijn eigen handen om helemaal vrij te zijn. En om zo ook het genadekarakter, en dat is wel een mooie onderstreping, om zo het genadekarakter van het evangelie te onderstrepen. Het wordt gepredikt, genade, dat is om niet, en het wordt ook gepredikt om niet. Dat is eigenlijk het mooiste. En Paulus deed dat zo. De Filippenzen die uit eigen beweging, spontaan, die stopte hem af en toe wat toe, op een of andere manier, of materieel, of hoe dat dan ook geweest is. Maar Paulus vroeg daar niet om. Want hij wilde helemaal vrij dat evangelie kunnen spreken. En daar zit ook een ander mooi principe aan. Want je ziet vaak in de praktijk, in het christendom, dat daar waar men betaalde kracht heeft, predikanten of wat dan ook, of voorgangers die betaald worden door de gemeente, dat ze dan zich wel moeten houden aan wat de gemeente vindt of leert. Want zodra ze daarvan afwijken is het afgelopen. En zo is vandaag aan de dag zo dat als voorgangers of predikanten het evangelie van Paulus gaan volgen, dan raken ze hun baan kwijt. Dat kan ik u wel garanderen. En daar zijn ook voorbeelden best van te noemen hoor. Ik zeg dit niet zomaar, maar daar zijn wel voorbeelden van. Ja, zo gaat dat. Want het is toch zo, een bekend gezegde is daarin ook, wiens woord men spreekt. En als je dus daarvan helemaal vrij bent, dan kun je dus het woord vrij spreken en dan hoef je niet te buigen voor leerstellingen zus of geloofsbelijdenissen zo, maar dan kun je gewoon vrij uit het woord brengen zoals het er staat. En dat is ook genade. En dat is ook bijzonder. Hè? En dat is gewoon heerlijk als dat kan. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. En de volgende keer gaan wij weer verder. Dat zal over een week of vier zijn, denk ik.